Laatste Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
De Echte Motorpodcast, aflevering 68. Wij zijn vandaag Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl. Ik ben Arno Jaspers van Maxmotor.be. Joost, die kon er helaas weer niet bij zijn. Die is gisteren offroad gaan rijden.
En, dat moet hij ook niet doen, hè?
Ja, dat moeten oude mensen vooral niet doen. Tjonge, maar we hebben een vervanger. Ja. Joost's pleegzoon, Nick Enghart.
Stiefkind.
Die kennen aandachtige lezers en luisteraars misschien nog uit een verleden van bij Motor Magazine, als ik me niet vergis.
Je moet wel in de microfoon praten.
Maar Nick, vandaag heb je een...
Nee, maar hem ook naar je toe trekken, dat het makkelijker gaat. Ja.
Vandaag heb je een echte job. Stel jezelf even voor aan onze luisteraars, Nick.
Nou ja, inderdaad, in het verleden een Motor 73, net zoals andere mensen hier aan tafel wel. Motor Magazine ook nog. En dus dan later allemaal onder Motor NL gerold. En toen een lager wal geraakt en een andere baan gezocht.
En vandaag ben je actief als...
Marketing nerd bij Revit, zullen we maar zeggen.
Alright.
Dat is een beetje van alles wat.
Ik denk dat dat een
marketing nerd
beknopte intro is, waarmee iedereen genoeg weet. En dan moeten we het even hebben over serieuze zaken, want eerst en vooral de beste wensen voor iedereen. Deze aflevering die komt natuurlijk uit...
Ik heb nog hoofdpijn van oud en nieuw.
Na nieuwjaar, maar wordt gewoon opgenomen op, hoe noem je dat in Nederland? Tweede kerstdag.
Tweede kerstdag, ja, dat hebben we niet in België.
Ja, is toch hetzelfde als in België, hoor.
Oh, toch wel?
Ja, wij vieren het gewoon iets minder,
de meubelboulevard. Ja.
Nee, dat hebben wij niet. Maar het serieuze nieuws waar ik het over wilde hebben, is dat we de motor van het jaarverkiezing glansrijk vergeten zijn eind vorig jaar. Nee, er zit wel degelijk een strategie achter. De bedoeling is dat we in deze aflevering kort, stuk voor stuk, even onze drie topmotoren voor het jaar 2024 toelichten. En dus ook ingaand jaar 2025, dat we op die manier... tegen februari, wanneer het Motorbeurs Utrecht tijd is, dat we dan ook effectief een uitreiking kunnen doen. Maar daarvoor doen we een oproep naar al onze luisteraars. We hebben jullie nodig. Stuur alsjeblieft een top 3 in van jullie topmotoren voor komend jaar.
Komend seizoen,
dus alle motoren die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn, kunnen verkozen worden. Kies alsjeblieft ook een beetje actuele motoren. We hebben geen zin om te horen hoe jouw R1100 GS uit 1994 nog steeds de beste motorfiets is. Ja. Nee, kies even een actuele motor uit, een ding dat jij in de schuur zou willen hebben staan of waar jij een keertje mee wil gaan testrijden. En laat het ons weten.
Ja.
En daarmee denk ik dat we ook gewoon...
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Dat is
moet je dat
het e-mailadres waar mensen naar mogen mailen. En dan zullen we meteen ook van start gaan. Iwan, brand jij maar los. Wat zijn jouw drie topmotoren van dit jaar?
Ja, het is allemaal een beetje ook Renault is er niet. Dat is wel het allerlastigste. Dus als dit geluid echt kloten is, dan moet je niet bij ons zijn. Ik zal mijn drie motoren van het jaar, er is één wat laffe keuze bij, namelijk een ADV 350 motorscooter van Honda. Daar heb ik er namelijk eentje van.
En zelf ook.
Precies. En het nieuwe model is fonkelnieuw, want er zit een TFT-scherm op. En ik heb dat gezien. En wat nou het fucking irritante eraan is, dat ik denk, inderdaad, dat huidige dashboard wat ik heb, is wel heel erg kak.
Ja, dus, als je dat heeft.
Dus doe mij dan maar een nieuwe. Maar ik ga echt geen nieuwe kopen, want dat is echt gewoon totale onzin van het geld. Maar dat is zeg maar een van mijn drie keuzes. Mijn tweede keuze is...
Je moet ze ook een gewicht geven, hè? Dus is het brons, zilver of goud?
Oh, dit is goud. Logisch. Ja.
Oh.
Ja, een 350cc motorscooter die 150 loopt. Wat wil je nou nog meer?
Okay.
7.500 euro bij de man, volgens mij. Mm-hmm. De tweede is de Yamaha R9. Daar verheug ik me heel erg op. En een extra supersport is altijd goed. En wat ik heel bijzonder vind, is dat Honda met een... of Yamaha met een 3-cilinder komt en daar ook serieus mee denkt in de supersport mee weg te komen. Nou, dat vind ik echt super gaaf. Ik had ook kunnen kiezen voor de R7, omdat ik nog steeds twijfel of ik komend jaar mee zal gaan doen aan de R7 Cup. Want dat lijkt me wel heel leuk, maar allerlei smoesjes. En als derde heb ik eigenlijk een beetje iets wat waar we wel eens iets te makkelijk voorbij lopen, denk ik, is de Kawasaki Z900. Want als je kijkt in alle verkooplijsten, staat Kawasaki Z900 er altijd goed bij.
Ja.
Het is een woest uitzien ding. Prijs is goed. Hij zou qua afwerking net ietsje beter mogen. En dan kom ik alweer gauw bij de stickertjes onder de lak. En dat is flauwigheid, zeg maar. Het is net niet helemaal de premium fiets die er is. Maar het is super populair. Wij oude lullen zeggen altijd, nou, veel te agressief en blablabla. Bla, bla, bla. Maar je ziet de jeugd, die vinden dat allemaal het vetste ding wat er is gewoon. Een Z900 moet je gewoon hebben.
En hij heeft tegenwoordig een TFT-scherm.
En hij is best modern en het is een goed ding. En nou ja, allerlei redenen waarom de Kawasaki Z900 in mijn top 3 staat. En dan zou de winnaar, dan zou de Kawasaki toch zilver zijn en de R9 brons.
Oké. Okay. Ja, goed. Een beetje een vreemde keuze voor die XADV. Verder kan ik er echt wel in komen.
Je verwacht het niet.
Nick, je hebt het ietsjes beter voorbereid, mag ik hopen?
Oh, ietsjes beter. Ik heb ook een klatje.
Oh, kijk.
Ja, ik heb gewoon ouderwets een klatje. Ik had ook de R9 op de lijst staan. Ik was nog niet helemaal uit over de volgorde. Maar R9 had ik er ook zeker op staan. Ik vind cool. De haat valt nou wel allemaal die kant op van, oh, het is allemaal zo saai, maar compleet nieuw frame. Nee,
ja, vooral dat. Ja.
Het is best wel een bruut apparaat om te zien. Wel een beetje apart met die grote vleugels, maar ja. Ik denk wel dat het ding tof wordt.
Nou, en wat de cool, jij zegt het al, het nieuwe frame. Want meestal doen ze hetzelfde ding en dan de vering wat verlagen en een kuip erop klaar.
Exact, punt. Maar dat is hier wel even anders. Het ding is wel echt aangepakt en op zich het blok, volgens mij het blok verder niet, geloof ik.
Nee, dat niet. Nee, dat is weer Japans.
Maar om nou te zeggen dat dat blok zo saai was.
Nou ja, en Takata is er ook wel druk mee. En uit die racehoek hoor ik dat er serieus goed met het ding te werken is. En dat er serieus vermogen uit de peuter is. Dus nou, ik vind dat wel interessant. Goede keuze.
Ja, en Yamaha zet er dik op in. Dus ja. Dat wordt ook wel gewoon
klopt.
Tof.
Alle teams zijn al over.
Ja.
Verder doe ik mee aan de saaie keuzes. Ja, CB1000R vind ik wel een beetje voorspelbaar.
CB1000?
Ja, de Hornet, hoe heet het?
Oh, de Hornet. Ja.
De nieuwe Hornet en SP.
Ja. Exact, voor dat geld lijkt dat me echt gewoon briljant.
Ja, vooral voor dat geld. Ik denk dat dat het antwoord is.
Ja, je hebt er ook nog niet mee gereden.
Ik heb niet mee gereden. Nee. Een van mijn jongens heeft er wel mee gereden. Rick is ermee op pad geweest. Mm-hmm. En wat mij wel een beetje opviel in zijn verhaal vooral, is dat de afwerking niet helemaal is zoals je dat... En voor dat geld kan je dat wel verwachten, maar bij Honda kan je dat niet verwachten. En bij Honda heb ik wel eens eerder een periode gezien dat ze daar toch een beetje concessies op deden. Ik snap het wel. Voor dat geld kan het bijna niet anders. Maar ik hoop wel dat dat in de flash goed is.
Maar waar zaten hier die afwerkingen?
Dat durf ik niet zeggen. Volgens mij was het ook weer stikkertjes onder de lak. Dat soort dingetjes. En bij dit soort fietsen, bij Fireblade niveau, verwacht je eigenlijk een 10. En misschien dat het maar een 9 was of een 8. En dat is ook goed. Maar dat.
Ja, maar bij die dingen is het vaak wel over een jaar. Hoe ziet het er dan uit?
Ja, dat
gaat dan hard vaak.
Ja.
Goed,
ja.
Dat ook, maar het is on-Honda. Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn. En dat is ook iets... ik ben dan natuurlijk ook zo, als ik niet meer zo'n ding mee kan naar de perspresentatie, dan ga ik wel alle andere reviews gaan lezen en nakijken. En hiervan zou je denken van oké, Honda komt met hun Super Naked. En ja, je mag het geen echte Super Naked noemen, maar het is wel de motor die naast de MT-09 en de Z900 gaat staan. Dat is dus niet naast de Super Dukes en de Street Fighter V4's, maar je gaat hem gewoon daar positioneren bij betere Nakeds.
Als ik je eigenlijk mag, zou ik zeggen dat die 1000... komt van de Fireblade af.
Laat nog zeggen dat hij ertussenin
zweeft. Ertussenin zweeft.
Maar dan nog verwacht je van een Honda dat het echt wel dat het product af is. Een 10 op 10, zoals jij zou zeggen. En dat is niet hetgene wat ik uit de reviews tot nog toe kon opvangen. Dus ik ben ontzettend benieuwd om ermee te gaan rijden.
Maar nog altijd. Hij kost bijna de helft van die Street Fighter.
Daar heb je helemaal gelijk
in. Absoluut. Die prijs.
Absoluut. Oké. Okay.
En als derde kom ik ook wel bij de Street Fighter uit, maar de V2. Dat vond ik heel erg interessant. Okay. Die stap terug. Ik denk niet dat Ducati dat zomaar doet, want het is Ducati. Mm-hmm. Jij weet er misschien meer van. Ik heb niet zeggen hoe ver jij in de toekomst hebt kunnen kijken. Maar ik denk dat ze dat wel goed gaan doen. Ik denk dat ze misschien dan wel temmen. Dus dat hij wat braver is dan de oude Street Fighters. Maar ik denk wel dat het tof wordt.
Ja, ik vind het heel opvallend dat die R9 al in jullie keuzes voorkwam. Want dat is bij mij natuurlijk ook gewoon een van de motorfietsen om uit te kijken in 2025. Toen die gelanceerd werd, was er meteen heel veel kritiek op middel van het feit dat Yamaha die motor standaard hield. Mm-hmm. Dus officieel spreken we dan van een kleine 125 pk. In de praktijk weet iedereen dat dat ding... Ja, dat gaat meer dan 130 pk zijn, dat die gaat uitbraken tegen dat hij bij de Supersport Next Generation gaat rijden. En daarmee komen we dus bij die Supersport Next Generation, wat meteen, wat mij betreft, de verklaring is voor die andere V2 bij Ducati ook. Ze willen een ander platform, een vooral prijsbewuster platform, denk ik, dat Ducati daar wilde neerzetten. als je het gaat vergelijken bij de Panigales, de V2 van de nieuwe generatie tegenover die van de vorige generatie, dan ga je natuurlijk wel een stuk pk's moeten inleveren. Exact. Maar ja, of dat slecht is, ik denk dat het prijskaartje daar ook weer een doorslag gaat geven. Net zoals dat bij de Honda, ja, de Hornet, het
maar
geval is.
Maar ja, het prijskaartje van een V2 is ook nog steeds astronomisch.
Momenteel is dat echt astronomisch. Ja. En ik verwacht echt wel dat die nieuwe generatie dat die een stuk goedkoper gaat zijn.
Oh, ja. Dat zou mooi zijn.
Daar ben ik het meest benieuwd naar, ik zal het zo zeggen. Ja, dus daarom heb ik eigenlijk ook al mijn de gouden medaille voor de R9, bronzen medaille wat mij betreft ook voor die Honda Hornet.
Oké.
Okay. Excuseer. De Hornet. Ja. We moeten er niet meer over zeggen, alles is al verteld. Nee. En dan kom ik bij het zilver uit. En dat zilver gaat wat mij betreft naar BMW.
R1300 GS?
R1300 GS A.
Heb je een punt?
Denk ik dat gewoon een van de belangrijkste motoren voor onze markten is. De R1300 GS die kwam vorig jaar al flink voor de dag. Daar zijn dan een aantal bijna belachelijke recalls op geweest, mag ik wel zeggen. Ik hoorde onlangs pas dat de eerste motorfietsen met zijcases uitgeleverd werden, omdat daar dus een recall op het sluitmechanisme zat.
Ja.
Ja, dat vind ik eigenlijk bijna om te huilen. Hè.
De Vario-koffers, ja. Die kwamen bij Touratech vandaan overigens.
Ja.
Ja, er is ook een enorme recall op geweest. Ja, het is wel een beetje...
Weer bij dat verhaal van de Hornet. Hè. Je verwacht een 10 op 10.
Klopt.
Van de GSA verwacht je meteen een 10 op 10. Zeker als ze uitpakken met iets wat dan zo'n nieuw design krijgt.
Ja. En wat er eigenlijk al een jaar is.
Wat er eigenlijk al een jaar is, want het zijn exact dezelfde koffers als op de gewone GS.
Maar ja, die koffers zijn dus teruggeroepen van de gewone GS. En allerlei andere dingen dat je denkt, ze hebben dat gewoon niet zo handig gedaan. Ik sprak laatst iemand van een Duits motorblad. En die zei ook, die hadden een van die eerste dingen, ook het blok wat stuk liep. Er moest een nieuw blok in. Daarna bleef de startmotor hangen, het startrelé bleef hangen.
Dat verhaal, dat ding dat is hier geweest. Dat
zijn wel slechte dingen, hoor. En waar ik zelf het meeste moeite mee heb, ik hoop... En aan de verkoopcijfers denk ik te zien dat dat ook wel goed komt. Maar het uiterlijk is zo totaal anders dan de 1250. De 1250 was een groot, woest, stoer ding. De R1300 GS is een beetje lager, braver, liever, hipper. Meer design. Ik hoop dat het goed komt.
Ja.
Maar het is een goed ding. Ik bedoel, afgezien van dat gedoe. Supergoed dat jij hem in je top 3 hebt.
Ja, kijk, bij deze hebben we een goede voorzet gegeven, denk ik. Uitgezonderd die XADV. Nu staan de luisteraars om zelf hun motorfiets voor het jaar 2025 op te sturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. En een van de merken die daar niet bij zat en waar we het wel over moeten hebben, dat is KTM. Want we gaan gewoon verder met het nieuws. En daarin blijft het Oostenrijkse merk echt toch wel de headlines domineren. Ik begin een beetje angst te krijgen dat onze merkthema-podcasts, dat die ook altijd een reactie gaan uitlokken in de motormarkt. Ja. Want kijk, vorige keer hadden we het over Honda en dan krijg je meteen daarna het volgende onderwerp waar we het na de pauze over gaan hebben. Dus het Honda-dealernetwerk dat in Nederland grondig hervormd gaat worden. De KTM-aflevering was de eerste die we uitbrachten. Ik weet, op dat moment was er nog sprake van een paar honderdduizend euro schulden.
Er was weinig aan de hand. Ja. En ik was toen in Oostenrijk geweest.
Klein geld voor Stefan Pierer om op tafel te leggen en alles weer op orde te krijgen.
Ja. Het zorgwekkende vond ik toen nog dat de leaseauto's afgepakt werden. Daar maakte ik me het meeste zorgen om, want dat is een slecht teken. Maar daarna werd het nog veel gekker.
Ondertussen is dat gewoon een spiraal geworden, een negatieve spiraal geworden. Ja. Miljarden schulden, de eerste... Hoe moet ik het zeggen? Onderbedrijven, de metaalgieterij, die is al failliet gegaan. Ja. Mensen niet uitbetaald.
Ze hebben ook wat verkocht, een bedrijf van kabelbomen.
Het gaat er gewoon heel erg slecht. En dan las ik vandaag toevallig nog in een Duits magazine dat kleine toeleveranciers, dus Europese toeleveranciers, dat die nu ook al hele foute namen beginnen te gebruiken voor Herr Pierer. Stefan Pierer, de topman, die daar nu hopelijk alles nog op orde kan trekken.
Ja. Maar, de vraag is of hij dat blijft doen, want hij heeft dus eerst al een co-CEO erbij gehaald. En nu zag ik laatst dat Citibank, dat is een Amerikaanse bank, maar ook consultancyclub, die gaat nu het hele management doorlichten.
Ja.
Maar ik betrapte mij er laatst zelf op bij KTM, dat ik de laatste tijd, in het begin toen het wat misging, ben ik ook wel een beetje op de trein gesprongen van, oh, er is wat mis bij KTM. Hoogmoed komt voor de val, blablabla. Alle fouten die ze gemaakt hebben in de afgelopen jaren haal je dan heel makkelijk erbij.
Waren er wel veel.
Dat waren er wel veel, heb je helemaal gelijk in. Alleen, ik ben nu op het punt gekomen dat ik denk, jongens, met z'n allen laten we een beetje lief zijn voor KTM. Want voor je het weet, gaan ze echt naar de kloten. En dat zou ik ongelooflijk jammer vinden, want ik vind KTM een ongelooflijk leuk merk. En dat ze misschien nu een tik op de vingers gekregen hebben en weer normaal gaan doen, dat zou ik fijn vinden.
Ja.
Maar alsjeblieft, ik probeer mezelf tegen te houden, ook als er slecht nieuws is, om elke keer maar weer, oh, zie je wel, we gaan helemaal naar de kloten doen denken. Laten we hopen dat het goed komt met KTM. Dat zeg maar.
Geloven we dat het niet goed zou komen met KTM?
Voelt als too big to fail, toch? Het is zo groot, dat kan er alleen maar zichzelf wel weer recht trekken. Op deze of gene manier, lijkt mij. Maar ja, tegelijkertijd,
ja.
Die bedragen die je hoort.
Ja. Ja, het grootste gerucht is nu dat MV weer, die gaat weer voor 1 euro terugverkocht worden aan Giovanni Castiglioni, denk ik.
Ja, dat is die Timurov, toch? Hoe heet die? Die Rust, die is
er nou in. Ja, klopt. Ja, dat,
maar goed, nou, dat Castiglioni misschien nog wel eens die zegt van, hey, ik weet nog wel een trucje.
Precies.
Naar Paan nog ooit.
Ja, inderdaad. Ja, ja, toen hebben we ook Kazachstan veroverd. Ja.
Zo.
Nee, er is nog steeds van alles aan de hand. Er komt nog steeds vaker slecht nieuws voorbij. In ieder geval één fijn ding is dat ze onder die faillissementsrechten in Oostenrijk, dat ze 90 dagen uitstel gekregen hebben. Dus dat, dat is in de wetgeving, daar mag je 90 dagen lang hoef je je rekening niet te betalen. Maar mag je wel zelf de baas blijven in je bedrijf. Maar laten we hopen dat het goed komt. En ze hebben grote fouten gemaakt. Ze hebben veel te veel Azië, nokkenassen, rare modellen, van alles en nog wat. Maar toch hoop ik dat het goed komt. Dat hoop ik echt.
Geef er een positieve spin aan. Als jij nu naar je dealer gaat, die heeft zoveel voorraad staan.
Zo,
dan kun je best wel iets voor leuk geld kopen, denk ik.
Absoluut.
Ja, ik denk dat sowieso klant is koning momenteel. Er worden echt flinke kortingen gegeven. Ze hebben heel veel voorraad staan.
Ja. Ik wacht nog even op die 1390 SMT. Oh, zei ik dat nou?
Ja, dat.
Sorry, dat zei ik niet.
Een Super Duke die koop je in België zomaar met om en bij de 5000 euro korting.
Ja.
Dus dat zijn echt wel dat zijn bodemprijzen die nu al gevraagd worden. Het andere nieuws dat er nog was, wat ik noteerde, was dat Jerry McWilliams, die we kennen uit de GP in het verleden, nog altijd heel actief in het road racing, in het bagger racing, waar we het dadelijk over gaan hebben, die zou nu officieel ontslagen zijn, wat mij ook niet meer dan logisch lijkt. Nee. Ja, en verder, als ik met mensen binnen KTM zelf praat, dan om toch net iets meer achtergrond te hebben dan wat er op Facebook geroepen wordt, dan is iedereen schijnbaar zeker dat er wel een oplossing komt. De vraag is alleen aan welke voorwaarden.
Ja, en blijven mensen er zin in hebben. Het lastige is daarom dat mensen moeten er wel zin in blijven houden om een KTM te kopen. En bijvoorbeeld in Nederland hebben ze een jongen die de marketing deed, hebben ze eruit gezwierd. Dan gaat er geen marketing meer over blijven. Dus dat zijn dingen die gaan niet helpen om meer motoren te verkopen. Nee. Dus daar zit het een beetje in. Je hoopt eigenlijk op een periode van een klein beetje stabiliteit, eventjes. Ja. En dat mensen toch denken, nou weet je wat, dat ding is lekker goedkoop, het is een gaaf ding. Zijn over het algemeen best goed uitgezonderd een paar modellen. Weet je wat? Ik koop er gewoon eentje. Ik
ben benieuwd om te zien wat ze op de Motorbeurs Utrecht gaan doen. En verder denk ik dat het gewoon afwachten wordt tot februari, wanneer de uitspraak volgt.
Ja.
Voorlopig denk ik niet dat we echt concrete uitspraken kunnen doen.
Exact.
Alright.
Ja.
Over naar de motorfietsen waarmee we gereden hebben afgelopen 14 dagen, kleine maand. En naar de motorfietsen waarmee we nog gaan rijden. Want ja, ondanks het slechte weer hier is het wel weer een heel drukke periode voor de merken om nieuwe producten voor te stellen, nieuwe motoren voor te stellen. Ik weet dat de Transalp en de NC750X, die staan op het programma.
Ja, daar ga ik heen. Ja.
Gaan we samen.
We worden tegelijk gedaan, dat is wel een beetje apart.
Ja,
dat,
minor update denk ik.
Ja, dat wel, maar toch. Ik bedoel, het is NC750 en de Transalp hebben in principe niks met elkaar te maken. Zo.
Nee, het zijn twee andere platformen.
Ja, precies. Dus, inderdaad, daar gaan we mee rijden. En
dan volgt er nog eentje van Kawasaki, de Z900.
Ja.
Je haalde hem daarnet al aan, daar kijk ik ook wel naar uit.
Ik ook,
ja, in principe ook een minor update.
Klopt.
Maar ik heb het idee dat die minor, de Euro 5 updates, Euro 5 Plus, sorry, updates, dat er wel van geprofiteerd wordt om er meer van te maken. Of dat is toch de indruk die ik kreeg op de perspresentatie die ik dan onlangs gedaan heb, nadat jij met de Speedwin 1200 ben gaan rijden.
Ja.
Ben ik met de Speedwin 900 gaan rijden.
Ach, wat lief.
Ja, schattig.
Ze hebben lief, ze hebben ook een 900. Ach, wat een schattig.
Een 900.
Coolie.
Ja. Je zou dan denken van, dat is een 900, dikke twin. Ja, en dat is zeker ook wel, maar Triumph beschouwt het toch echt wel als het, hoe moet ik zeggen, een beetje ja, opstapper, instapper. Een heel cool ding. Het ziet er fantastisch uit. Die afwerking, ik weet, jij zit altijd te zeiken op van, oké,
okay, met Engels, Triumph. Met Triumph
hangt een Engelse vlag op, maar ja, ze worden in Thailand geproduceerd, dit, dat.
Ja.
Maar, ja.
Hij ziet er geweldig uit.
Is echt niet, hij ziet er ongelooflijk goed uit. En het leuke is dan ook, als je de Speedtwin 900, dus mogen spreken van minor update. Maar als je de foto van het nieuwe model naast het oude model ziet, dan die lijnen, dat blijft hetzelfde. Het blijft een klassieke naked bike, zoals een kleuter hem zou tekenen. Tank, motorblok, zadel, rechtstuurtje rond de koplamp, mooie ronde lijnen, uitlaatjes langs onderen, klaar. En dan zie je die twee foto's naast elkaar en dan valt het op van, ah kijk, ze hebben er in plaats van een telescopische vork toch wel een USD-vork ingestoken. Oh, de schokbrekers achteraan, het blijft stereovering, maar het is nu al piggyback stereovering. Oh, en de achterbrug die is dan ook weer een stukje ingekort, dus je hebt een andere wielbasis en het frame is een beetje aangepast. En het zadel is dan weer een stukje smaller dat je makkelijker bij de grond raakt. Niet onbelangrijk voor kleine
exact
rijders.
Exact hetzelfde als de 1200 dat, allemaal trouwens.
Ja, ja. Allemaal ja, zeg maar details.
Ja.
Maar ja, dat weet jij ook. Er wordt echt wel aan gewerkt aan zo'n dingen, hè, om het allemaal door te voeren. Ja. En ja, het resultaat, wat de rijbeleving betreft, dat is wat mij betreft nog exact zoals ik de Speedtwin herinnerde. Dus ja, mega dik blok, veel koppel. Je moet niet verwachten dat je overal wheeliend en burn-out gaat vertrekken. Maar rijdt gewoon heel lekker.
Is die ook zo moeilijk? Want ik vind, ik heb veel vragen gezegd. Die 1200 vind ik een fiets voor gevorderde op de een of andere manier. Is dat bij die 900 ook?
Ja en nee. In de zin van, het is een heel gemakkelijke motorfiets, je bent er zo mee weg. Je hebt dat koppel, dat vangt zoveel op. Oké, de voorrem, die had misschien iets meer mogen hebben aan het tempo dat we weer gereden hebben in Spanje. Maar voor gewoon rijden in de Benelux en voor de gemiddelde motorrijder, om het dan heel klote te zeggen, volstaat dat ruimschoots. En nu ook, oké, je merkt van, er had misschien op sommige momenten iets meer remkracht mogen zijn, maar het is niet dat er ongelukken gebeurd zijn of zo. Je hebt altijd echt
welke rem zit erop? Want op die 1200 heb je de gewone zitten, allebei Brembo's volgens mij. En op de ene stilema's en op de andere de gewone.
Ja, op deze zijn het zeker geen stilema's. Het is een enkele schijfrem in het voorwiel. Oh, 320 mm schijf met dan Triumph branded remklauwen.
Ja.
Wat
J.U.N. zijn ze dan waarschijnlijk. Ja, dat is hetzelfde als
perfect goed remmateriaal. Ja. Daar kan je echt geen slecht woord
over zeggen. Maar één kant remschijf.
Maar een enkele remschijf bij een motorfiets die toch dik 250 kilo op de weegschaal zit, dan ga je op de duur natuurlijk wel voelen, hè, als je daar echt mee begint door te rijden. Maar ja, het is gewoon zo'n steengoed ding.
Was bij die oude ook al, hoor. Die voorrem, we hebben die als duurtester gehad. Daar moest je niet van een motorfiets met goede remmen afkomen en dan even denken, hier sta ik wel op. Nee.
Kijk, als je van een superbike afkomt met stilema's en je staat dan op zoiets, oké, dan valt het tegen, maar om gewoon te gaan rijden, ik bedoel, het is een sympathiek ding. Het is een moderne versie van de Bonneville. Zo moet je het ook bezien, denk ik.
Sportieve versie van de Bonneville.
Iets sportievere, modernere versie van de Bonneville. Ja. Met dan ook een half digitaal schermpje erop. En een hoop elektronica die erbij komt om alles te corrigeren. En er zit nu ook een IMU op, bochten ABS.
Heb jij hetzelfde gehad wat ik met hem? Want met die 1200 had ik een beetje rare wat ruzie met de IMU, zeg maar.
Oh.
Dat hij, zo gauw als je hem op zijn zijkant legt, dat hij hem enorm begint af te knijpen.
Op zijn zijkant, hè?
Als je hem hellingshoek geeft, zeg maar. Als je bochten maakt of hem onder je weg drukt, zeg maar.
Nee.
En dat was in de... En waren mensen... Ik zag buitenlandse journalisten, vooral Engelsen, maar ja, die zijn altijd super enthousiast over Triumphs, dat ze dat prima vonden. Maar ik vond het heel raar dat zo gauw als je een bocht ging maken, dat dan alle porrie weg was. Vooral in de regenstand was dat heel opvallend. En dan in andere standen minder opvallend, maar wel aanwezig.
Bij het uitkomen van de bocht dat je zogezegd de tractiecontrole, slidecontrole, wat zo even ging triggeren.
Ja, nee, maar die heb je allemaal niet nodig, want hij knijpt hem gewoon af totdat je hem rechtop hebt. Dus het is eigenlijk hele kruwe.
Je ziet geen lampje branden.
Nee, hij gaat gewoon, pas als je hem rechtop hebt, plop, gaat hij, dus het is...
lijkt me vreemd, maar...
Dat is heel vreemd. Ja,
op de 900 echt niks.
Ja, cool.
Nee, dit is gewoon echt, het ziet eruit als een moderne, maar nog altijd heel cool gestelde, sympathieke...
Geef me eens een cijfer.
Noem het geen café race. Ja, ik score zo'n dingen hoog, gewoon omdat, ik weet, dat is een motorfiets, die koop je omdat je verliefd wordt op het uiterlijk. Ik ben ervan overtuigd, moest dit ding rijden zoals de slechtste Chinese 125cc die we 30 jaar geleden reden, dan nog zouden mensen hem kopen, gewoon omdat hij er zo ontzettend cool uitziet. Ja. En daar komt nu nog eens bij dat hij ook heel goed rijdt. Dus ja, wat moet je dat dan van punten geven? Ik zou
echt niet de 1200
80 scoren. Waarom zou ik niet de 1200 nemen? Omdat dit echt al zoveel te veel is voor gebruik in de Benelux en op de openbare weg. Je hebt, als we naar pk-cijfers gaan kijken, ik weet het niet meer van buiten, maar het stelt echt niet veel voor. Ik geloof dat we spreken over een dikke 60 pk.
Oh, ja.
Dus dat is vergelijkbaar met een Trident, wat dan echt wel bezien wordt als het instappertje in de Triumph-gamma. De ER6, Z650, MT-07, Hornet, concurrent zogezegd. Maar dit ding, ja, daar gaat dat helemaal niet zozeer om welke prestaties dat hij neerzet. Dat moet er gewoon goed uitzien, lekker rijden en dat is exact wat hij doet. En
check.
Ik denk dat jij daarom ook gelijk hebt. Die 1200 is gewoon echt de grote jongensversie.
Ja, klopt.
Alles een beetje meer.
Ja, maar die is ook echt best wel gewoon moeilijker, vind ik. Dat is gewoon een moeilijke motor om op te rijden. Vooral als je een beetje gas gaat geven, dan merk ik... Nou ja, fijn. Dat.
Wat ik me kon herinneren van de vorige, op die 1200 was vooral... Die had zo'n skateboardzadel.
Ja, maar die is ook aangepast.
Steenhard op te zitten. En het ziet er cool uit, maar dan ben je na een half uur...
Heeft niet hetzelfde zadel, denk ik. Dan want ze allebei zijn aangepast. Ik vermoed dat ze hetzelfde hebben. Oké, check.
Tot zover.
Ik heb vooral gereden op de ADV 350.
Die kan ik me herinneren uit een zekere top 3 voor de motorfiets van
het
jaar.
Je snapt wel dat dit gewoon hengelen naar een nieuwe 350 is.
Ja, waar moet je die noemen voordat je hem terugverdient?
Ik heb geen idee. Maar straks denk ik dat het toch niet meer lukt.
Ik stel voor dat we snel overgaan naar de pauze, want tijd voor de vaste rubrieken.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier.
Goed, zijn we er weer na de pauze. En zoals gezegd, de vaste rubrieken. Te beginnen met het rare nieuws.
Raar nieuws.
Iwan, jij had raar nieuws met betrekking tot baggers.
Ja, bagger racing. Nou, we vinden allemaal bagger racing leuk. Dat zijn baggers, zijn enorme slagschepen. Amerikaanse Harleys of Indians met koffers erop en een ruit en een goede muziekinstallatie. En dan daar ga je dan mee racen. Dat is in Amerika super populair. Dat heet daar King of the Baggers. Was ik laatst in Barcelona, laatste MotoGP race, is daar de maandag daarna een demonstratieverhaal van de King of the Baggers, maar alleen die van Harley. Nou, heel raar. Het wordt enorm aangekondigd, maar waar het dan over gaat, weet niemand. Crayfar wordt erop gezet, Hopkins wordt erop gezet, Memela wordt erop gezet, van alles en nog wat. Nou, daarna wordt het weer even stil. En nu opeens duikt er van de week een persbericht op dat we een Europese Bagger Racing Cup krijgen.
Wordt het even stil? Het was toch al duidelijk dat MotoGP als zeg maar openingsrace met die baggers in zee wilde gaan.
Hear me out. Komt ie aan. De grap is namelijk dat ik denk, dat is, en dat denkt iedereen, we hebben het over hetzelfde. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is namelijk een grapje van Ruben Chaus, ook genoemd. Mm-hmm. De ex-World Superbike coureur vooral. En die is hiermee aan de gang. En dit is niet van Moto America. Dit is niet wat bij de MotoGP aan het testen is geweest. Hier zijn geen Indians bij. Hier is wel een Chinese Weiche bij, waar ik echt nog nooit van gehoord heb.
Ja.
Dus het is een totaal raar verhaal. En wat blijkt nou? Dit moet het concurrerend platform worden. Ik heb even contact gehad met Stuart Hicks van British Superbikes. Ja, ja. Want die zou dat Moto America deel gaan doen. Daar is hij de officiële Europese promotor voor. Dit heeft er niets mee te maken. Dit is een poging om een concurrerende bagger racing op te zetten. En de grap is, daar heeft er een beetje mee te maken. Ruben Xaus is in Amerika geweest. Daar zou hij mee gaan doen aan King of the Baggers. Had hij binnen 10 minuten ruzie met die organisatie. Is hij weggegaan. Is hij bij een concurrerend bagger kampioenschap gaan rijden in Amerika. Dat heet iets van de Bagger Racing Cup of zo. Bagger Racing, weet ik veel. Daar zitten maar 6 motoren in. In King of the Baggers zitten er ook maar 12 of 14 of zo. Dat is ook niet zoveel. Ja. Maar dit is nog kleiner, nog minder. En daar is Ruben dus op het briljante idee gekomen om een eigen klasse te starten. Wat dan nog gekker is, dit persbericht wat nu recent uitgebracht werd, is uitgestuurd door FIM Europe. Nou, de FIM ken je, dat is de motorsportbond. De FIM die wij allemaal kennen, is de FIM Wereldwijde Bond. Er is ook nog een of ander wat kneuzig broertje van, dat is FIM Europe. En FIM Europe heeft nu aangekondigd dat ze ingestapt zijn bij dit verhaal van Ruben Xaus. Maar laatst bij die dag op motor van de MotoGP. Ja. En MotoGP is volledig FIM. FIM heeft niks te vertellen. Die hebben tot 2060 alle rechten verkocht, zeg maar. Dus de grote doornabaas Espeleta staat erbij. Jochen Zeitz staat daarbij op die maandag dus.
Ja.
Even voor duidelijk, dat MotoGP, die kant.
Mm-hmm.
En dat is allemaal FIM gedekt dus.
Ja.
En dit hele nieuwe verhaal, deze Pirate Cup zou ik zeggen, is FIM Europe gedekt.
Oké, want daar stonden dan ook een Tyler O'Hara, de kampioen uit Moto America. Klopt, ja, die is toen ook meekomen rijden.
Ja, maar dat was dus... Ja, dus daarom iedereen dacht dat dit om dat verhaal ging. Om Moto America, King of the Baggers. Maar het verhaal zoals nu in de pers gekomen is niet, heeft daar niks mee te maken. En vreemd genoeg wordt dat gedekt met een licentie van FIM Europe.
Oké, en hoe zeker zijn we ervan dat er effectief baggers gaan rijden voor...
Het lijkt mij sterk dit. Dit is hard. Ik denk dat Ruben heeft heel veel vrienden met geld. Ruben woont in de Andorra. Wordt ook door de Andorrese sportbond gedekt. Nou, dan weet je wel, alle drie leden die vonden het geweldig.
Op de bank.
Maar die zijn allemaal wel heel kapitaalkrachtig. Ik zag dat er een bedrijf bij is en die doen circuitdagen in Italië organiseren. Mm-hmm. En de PR van helaas Weile, Luca Salvadori en nog een aantal andere coureurs deden ze. Die gaat het regelen. En dan denk ik dat dat gewoon bij die circuitdagen van die Italiaanse circuitdagen boeren ingebracht wordt. En dan zullen er misschien 3 of 4 van die dingen zijn als mee zit. En maar misschien ook, aan de andere kant, fuck it, als dat leuk is, waarom niet? En als jij aan een Chinese Weichai cruiser kan komen.
Ja, echt. Ik wil nog steeds zo'n MGX 21 bagger zien racen.
En die is ook gehomologeerd. Dat klopt.
Okay. En die hing al vol met carbon.
Het klopt. En er zijn heel veel rare, ook allemaal motoren die al lang niet meer in Europa te koop zijn. Voor de European Cup, Bagger Cup, zijn die allemaal gehomologeerd. Ja. Nou, succes ermee. Maar het is wel weer grappig. Het is piraten.
Ik vond het ook al grappig dat enkel Harley was die ermee bezig was toen bij die MotoGP-marge.
Ja, daar maakte... uiteindelijk
wees Nederland... In de States heeft Indian in mijn ogen er meer voor gezorgd. Ja, ze zijn kampioen, maar ze hebben er ook met hun teams meer gezorgd voor de bekendheid van het kampioenschap dan een Harley Davidson eigenlijk.
Ja, nou ja, hier was dus het rare van die dag, van die MotoGP-dag, op die maandag was. Ik was daar en er werden mensen zelfs door Harley Davidson heen gebracht. Harley Davidson Nederland heeft zelfs iemand erheen gestuurd. En ik was daar en Harley Davidson Nederland heeft niets van zich laten horen. Maar het is een beetje apart dat die dag alleen Harley er was. Ja. En het lijkt er nu op, heb ik dan begrepen, de wandelgangen, dat Harley eigenlijk een evenement wil met alleen maar Harleys in het bijprogramma van de MotoGP.
Ja.
Dus dat moet dan een soort van bagger racing worden, maar het is niet...
Ja, ik had Harley hier niet op de onderwerpenlijst staan, maar Harley, ja, dat weten we, die kampen al langer met het probleem om een jong publiek... aan te trekken en dit zou dan een poging kunnen zijn.
Ja, als zijsprongetje, ik was laatst in Amerika, daar heb ik voor het eerst zo'n Amerikaanse Harley Riding School gezien.
Okay.
Bij een enorme Harley dealer, echt niet normaal, gewoon 3 voetbalvelden Harley dealer.
Ja.
En daar hebben ze dan ook een soort van rijopleiding bij zitten. En die rijden, je raadt het nooit, met Harley X350's. Dat zijn die Chinese frikandellen.
Die
stonden
een
Hero-dingen,
toch?
Ja, die worden wel. Nee, de X350 is volgens mij de Chinese zelfs. Want de Hero is een andere. Ja,
dat
is een
apart op de beurs,
ja, de 350 en de 400 zijn volgens mij de Chinese dingen. Juist. En het ziet er... Ik heb supergoede foto's, filmpjes gemaakt van een Chinese.
Ja. Kan je hier gewoon niet aangeraakt, hoor.
En ze waren er daar best blij mee, want als lesmotortje. En het grappige is, ze doen daar op zondag, komen daar 20, 30 mensen aangelopen die nog nooit motor gereden hebben.
Ja.
En die gaan daar voor het eerst worden die geïntroduceerd met motorrijden. Dat is supergoed, hoor.
Harley in the States is toch een net iets andere leefwereld dan hoe wij ze kennen hier in Europa.
Niet normaal. Met een wrestling ring en een enorm OCC
heel veel van die Amerikaanse Harley dealers. Dat is niet normaal. Daar weten wij echt niet wat we zien als je daar komt.
Ja, echt. Ja, dan is de grootste motordealer van Nederland eigenlijk maar gewoon een heel klein dorpsdealertje. Ja, echt. In vergelijking.
Bizar. Mooi bruggetje naar het volgende.
Nog één los dingetje daarover dan.
Ja, zeg maar.
Zal er één inruilen voor de deur staan? Ik zeg, hey, dat is lol. Dat is een Safe Motor. Een Chinese motor. Is that right? Oh shit. Ze hebben nog nooit die Safe Motor voor het eerst gezien.
Nee, waar ik het nog over wilde hebben, de motor marketing missers. Dan maar meteen. Dat gaat ook over een dealernetwerk, niet over dat van Harley, maar ik zei het al, onze merkenpodcasts, die lijken wel een vloek uit te roepen over een merk waar we het over hebben. Eerst hadden we
KTM. Van het over Revit.
Waar de schuldenpunt iets dieper bleek dan gedacht. De aflevering die we recent hadden was over Honda Nederland, waarin we al een persbericht hadden genoemd, dat was binnengekomen, over een mogelijke hervorming binnen het Honda dealernetwerk in Nederland. Net nu Honda het in de Benelux ontzettend goed doet. Vorig jaar was voor hun echt een topjaar. Nummer 1 in Nederland en in België. En ja, Nu gaan ze gewoon het hele dealernetwerk overhoop halen, zoals dat x aantal jaren geleden een keertje gebeurd is. Gaan ze nu terug schijnbaar naar het systeem van enkel monomerkdealers?
Ja, het is een herhaling van zetten eigenlijk. Alleen nu gaan ze verder, lijkt het wel. In het verleden, zeggen we voor het gemak, een jaar of 10 geleden. Daar hebben we het in de Honda-aflevering uitgebreid over gehad. Als je daar meer over wil weten, luister die even terug. Maar in ieder geval hebben ze dat een jaar of 10 geleden geprobeerd. Nu zijn ze weer met de reorganisatie bezig van het Nederlandse dealernetwerk. En dat komt eigenlijk ook omdat Nederland een beetje het Gallië van Europa geworden is, zeg maar. voor Honda dan tenminste.
Niet aangesproken, ja, zeg maar.
Dat was de bedoeling.
Nee, dat heeft ermee te maken dat Honda in heel Europa monobrand dealers wil en heeft. En voornamelijk ook heeft. En alleen in Nederland gebeurt dat niet. En de dealers zeggen dan, ja, maar het komt ook bijvoorbeeld omdat wij geen A1 rijbewijs bij B hebben. Zoals andere landen dat wel hebben. Dus wij verkopen geen 125 scooters in aantallen zoals andere landen dat doen. En daarnaast is onze cultuur helemaal op multibrand gericht. Dat heeft Honda jarenlang geslikt. 10 jaar geleden hebben ze dat geslikt en zijn ze op hun schreden teruggekeerd. Nu lijkt het erop. Ze hebben alle dealers die multibrand zijn een brief gestuurd van joh, bij deze dealercontract opgezegd. Nou, dat gebeurt in Autoland aan de lopende band. Moet je ook niet groter maken dan het is. Maar het betekent in ieder geval dat je met een onderhandelingspositie gaat veranderen en Honda gewoon nu waarschijnlijk gaat zeggen buigen of barsten. Maar ja, als je een hele grote deal, als je Barry Goedhart belt of zo, dan ja, die gaan ze er echt niet uitgooien, lijkt mij. Maar Barry, die zal dan misschien, want dat mag dan weer wel, als je een losse voordeur maakt en een losse zaak, en dan moeten die mensen wel weer Honda-shirtjes aan, et cetera, et cetera. En in het verleden werd daar nog eens een beetje de hand mee gelicht. Maar ik denk dat Honda dat nu heel hard gaat doorvoeren. En de grap is dat mij opvalt dat nogal veel consumenten daar heel negatief op reageren. Want die zeggen, ja, misschien gaat mijn Honda-dealer er wel mee stoppen.
Ja, jullie hebben er in Nederland op dat gebied echt wel een... zijn jullie een beetje de uitzondering? Als we dat gaan vergelijken met andere landen, dan zie je bij jullie inderdaad verschillende van die motorsupermarkten, durf ik bijna zeggen, waar je gewoon weet van, oké, hier worden al meer tweedehands Honda's verkocht dan in de meeste gewone monobrand Honda-dealerships. Of de kleinere Honda-dealerships, kleinere officiële Honda-dealerships in België. Ik weet dat er bij ons op een bepaald moment, toen ja, er in het dealernetwerk gerommeld werd, dat er ook verschillende garages zijn geweest die gezegd hebben van, kijk, dan is het goed, wij doen geen Honda niet meer, wij zijn geen officieel dealer niet meer, maar we blijven uiteraard onze klanten nog wel de steun bieden. Ja. En dan hebben ze een heel goed contact met een andere Honda-dealer in de buurt, waar ze motoren kunnen inkopen en gaan ze maar door.
Doorleveren dus, heet dat.
Ja, praktisch gezien verandert er voor de klanten in mijn ogen altijd redelijk weinig.
Maar het is wel zo dat recalls bijvoorbeeld officieel onderhoud, want dat is natuurlijk ook zo, een Honda zit volgens mij 5 jaar garantie op als je hem bij een Honda-dealer laat onderhouden. Kijk, dit komt vanuit Europa. Dit is niet verzonnen door Honda Benelux. En dat komt ook als je stelt dat je even probeert na te denken in de positie van Honda Europe. In alle landen in Europa staat Honda 1 of 2. En in Nederland staan ze 4.
Ja, dat kan
dus
niet.
Dan op een gegeven moment kan je met alle verhalen komen, kan je alles vertellen, maar op een gegeven moment zegt er gewoon in Japan, jongens, hartstikke leuk.
Klaar.
Maar klaar. Hartstikke, het is echt vervelend en we zijn heel lang al partners met dealer X. Maar we hebben het geprobeerd en we staan nog steeds 4. Dit accepteren we niet meer. En dan moet het gewoon linksom of rechtsom buigen of barsten.
Ja. Benieuwd om te zien wat dat gaat brengen in de toekomst.
Heel erg.
Hey, we hebben nog een derde vaste rubriek. Die mogen we nu niet meer Lieve Joost noemen.
Nou jawel, want alle brieven komen nog steeds binnen op Joost. En dat wou ik ook gewoon zo houden hoor. Want uiteindelijk is dat qua schiftingsmethode ook wel heel erg handig, moet ik zeggen. Dat is nogal een beetje een brede collectie. Ten eerste gaat het natuurlijk over DCT. Want we hebben het over DCT gehad.
Oh, ja.
Ben jij voor of tegenstander van DCT? Niet ertussenin gaan zitten.
Ik denk uiteindelijk tegenstander, maar ik merk wel dat ze elke keer beter worden. Maar ze zijn er nog steeds niet. En hoe lang gaat dat al?
Ja, precies. Even kijken. Nou, in ieder geval lang. Ja. Iemand zegt die heel enthousiast te zijn met zijn DCT. Het is een kwestie van wennen. Blablabla. Erwin uit Sint-Lenaerts. Is dat in België, denk ik?
Jawel, Sint-Lenaerts.
Aangekocht bij Motorhandel Vermeeren.
Ja.
En die hoopt dat hij dat
Vermeeren gratis DCT krijgt bij de aankoop van zijn volgende Afrika Twin.
Gaan we regelen. De single brand dealer.
Dan hebben we Mark Denissen. Die miste in de Honda Special de Transalp en de Blackbird. Nou ja, die missen wij ook. Maar de Blackbird is niet meer te koop. En de Transalp hebben we niet meer. Ja,
Blackbird-eigenaars die kopen tegenwoordig gewoon opnieuw een Suzuki Hayabusa. Als ze echt zo'n ding willen.
Die is gewoon te koop al.
En als ze nog iets slimmer zijn, dan gaan ze eigenlijk voor een GSX-S1000 GT of een Z1000, Ninja 1100 SX moeten we dat ondertussen noemen. Die evenveel viercilinder van bieden en snelheid en al wat je wil, maar in een praktischer pakket. De Transalp, wat moeten we daarover zeggen?
Niks.
We gaan er tegen volgende aflevering mee gereden hebben, normaal gesproken.
Ja, met een nieuwe Transalp. Arno en ik. Daarover gesproken.
Ben ik heel benieuwd naar.
Arno heet gewoon Arno Jaspers. Ik krijg nogal wat mail binnen waarin Jasper genoemd wordt.
Jasper Arno's.
En de volgende mail is ook Livios in plaats van Livio's. Maar Dirk de Zeeuw, dat geeft helemaal niet, joh. Vanaf 76 is die motorrijder en rijdt 25.000 per jaar. En die zegt, ik heb een klapvoet na een motorongeval. Ik weet niet wat dat is, maar het klinkt niet fijn.
Volgens mij zijn die voet niet meer kan
Dat heeft mijn moeder trouwens ook, maar dat geldt zijde. Fan zijn van de DCT, nou die snap ik helemaal. Als je enige fysieke beperking hebt en met DCT daardoor beter of leuker of makkelijker motor kan rijden. Ja. Ik ben helemaal met je eens.
Als ik al die DCT-rijders één ding kan aanraden, en dat klinkt misschien heel stom. Nee, niet koop geen DCT. Maar als je fan bent van dat systeem, wel, er zijn dit jaar een hoop van die systemen uitgekomen. Het Yamaha YAMT, moet ik zeggen,
KTM,
voelt bij mij stukken beter aan dan alles wat ik al getest heb.
Okay.
Dus ga daar eens een test mee
maken. KTM AMT heb ik meestal.
Is voorlopig niet eens beschikbaar op echte tourmotoren. Ja. Ze zouden het wel gaan uitbrengen in de loop van het jaar. Voorlopig enkel met die MT-09 gereden. Veruit het beste automatische systeem waar ik al mee gereden heb.
Oké. Even kijken, Honda en racen. Vindt iemand dat de Fireblade toch nog wel een hartstikke goed ding is? En omdat hij het in BSB en in EWC heel goed doet, nou, dan heeft hij zeker een punt. Nog een keertje Gijs Klein-Haarhuis over DCT, blablabla. Hij gebruikt hem meer zoals een quickshifter, oftewel, hij is er wel heel blij mee. Nou, dan hebben we nog eentje, maar dat is meer Hallo Joost en Iwan, en dat ben ik dan in dit geval. En dat heeft iets te maken met het verhaal van de KTM Crossbow die gecrashed is. En die mail krijg ik van Ruud, je weet wel, en uiteindelijk was de grap in de tijd toen hij crashte met die auto. Hey dude, where's my car? En er werkte ook nog iemand bij het motorforum die Dude Ruud heette.
Oh, dope,
maar dat was de verkeerde Ruud. Want ze hadden twee Ruuds. Ja, en
het was een Ruud was het.
Ja, zoiets. Maar het was de andere Ruud in ieder geval. Ja. En dat wil Dude Ruud. We wilden toch even gecorrigeerd
is
hebben.
Is bij deze uitgeklaard bij dat deze, de verkeerde Ruud met de juiste crossbow gecrashed is.
Ja, het was niet Ruud.
Ja, precies. Het was Ruud. Oké. Nou, er zijn er nogal wat mensen die mee willen doen aan het motorpak wat we verloten. Het Halvorsons motorpak. En daar hebben wij uit luiheid, gewoon lapswansen dan we zijn, hebben we besloten dat door te schuiven naar de volgende. En dat betekent wel dat je nog steeds mee kan doen. En dan legt Jasper legt dan even uit hoe je dat kan winnen.
Arno Jaspers.
Arno Jaspers, dubbele punt. Ja,
Heel eenvoudig. Reageer op onze YouTube, reageer op onze Spotify, reageer op onze Twitter, reageer op eender welke van onze social media accounts. En als je kan, laat ook even een reactie achter op deze podcast. Ja. En dan kom je in aanmerking om het Halvorsons motorpak van 1300 piek te winnen.
Ja.
En ik stel bij deze ook gewoon meteen voor dat we de verloting gaan doen op de Motorbeurs Utrecht.
Zo, dat is een goeie.
Kijk, dan kunnen we alles meteen aan elkaar koppelen. Dan hoef ik ook maar één keer naar Nederland
te komen. Als het regent, doe ik hem wel aan voordat we erheen komen. Ja.
In de trein dan ook zeker.
Precies. Ja, er zijn er nog een keer. Liefste Joost, alleraardigste Iwan, schattige Arno. Kijk. Zou het geen idee zijn om het eens te hebben over circuitrijden, track days? Daar gaan we het zeker over hebben, want wat ik aan het begin al even zei, ik zit heel erg te twijfelen over die R7 Cup.
Oh.
Dat lijkt me echt superleuk. Ik heb heel veel weekenden tijd opeens, nadat ik gestopt ben bij Ziggo. dus ik, dat zijn de dingen die mij weer leuk lijken.
Ik vind het zo mooi, want na morgen gaat het allemaal niet meer nodig zijn. Iemand gaat namelijk morgen offroad rijden. En dan weet je op zijn leeftijd gewoon meteen al waar het gaat eindigen. Ja. Namelijk, hoe heet het? Bij zijn hospitaal.
Het
Isaiah, denk ik. Ja, het Isaiah is Holle.
Dan hoef je niet meer na te denken.
Daarvoor, man. Het weekend, heel lief,
ik zou zeggen Call of Duty, Forza Motorsport.
Ik zit Call of Duty Call of Duty 6, zeg maar.
Ik denk dat je weekend daarmee beter gevuld gaan zijn. Nee, maar die R7 Cup. Jij wil
Marcia
gaan meerijden?
Ja, broeders, ik heb een beetje een financiële scheur in mijn broek opgelopen in het afgelopen jaar, zeg maar. En het kost nog best wel geld natuurlijk. Want ik heb in het verleden ook wel... het is best vergelijkbaar met de SV Cup. SV 650 Cup. Daar heb ik vroeger ook een jaartje in gedaan. En in de KNV Cup nog een jaar of 4-5. Dus het lijkt me heel erg leuk om gewoon weer te gaan racen.
Absoluut.
Het lastige vind ik een beetje... het voordeel is dat het heel gereguleerd is allemaal, die Yamaha R7 Cup. Het nadeel vind ik dat het moeilijk wordt om een hele klasse vol te krijgen. En dan zie je wel vaak dat er weer andere klasses bijgezet worden. Ja. Of een R3 Cup of een weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat vind ik dan een beetje wat minder leuk. En het is ook zo, in zo'n klasse zijn veel dingen gereguleerd. Weet je wel, je moet een sticker van Kickstart op je motor plakken. En je moet een pak aandoen van merk X. En je moet allemaal dat soort dingen, weet je wel. En dat is allemaal wel super goed geregeld. Maar dat zijn dan wel de dingen waarvan ik eigenlijk denk, ja, dat is leuk voor de uitstraling. En dat is leuk voor het merk. Je ma wil dat graag. Maar voor mij is dat niet zo leuk, want ik heb pakken zat, weet je wel.
Moeten ze dus Revit pakken aandoen? Of,
Maas.
Nee, ja, ik wou net zeggen.
Ik heb er nog net van gehoord.
Maas, ik weet dat Versicleres rijdt. Maar ik weet niet, is het Spaans?
Nee, maar Versicleres rijdt met Luke wel,
ja,
toch?
Ja, heeft hij jaren gedaan. Afgelopen seizoen gaat hij opeens in Maas.
Jij bent er helemaal niet thuis natuurlijk. Ja. Nee, het komt volgens mij uit de hoek van Rewin. Kan dat?
Ja, volgens mij die importeur daarvan.
Ja, diezelfde
club. Maar dat was wel heel apart, want er waren dus importeur van twee verschillende merken gekregen. Exclusieve deal. Ik denk, oké.
Okay. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat houdt mij een beetje aan het twijfelen, zeg maar. Afgezien van dat het veel geld kost. Maar oké, dat kan ik zakelijk allemaal opgeven.
Ja, dat is natuurlijk nog een hele wereld af van gewoon track days gaan rijden. Hè? Want,
ja, maar dat vind ik niet zo leuk meer. Omdat het is heel raar, maar ik heb ooit geraced. En ik kan er geen reet van. Ik ben echt een kneus eerste klas. Mm-hmm. Maar ik blijf houden dat ik daardoor op een circuit bezig ben met degene die voor me zit en degene die achter me zit. Mm-hmm. Ik wil niet ingehaald worden door de persoon achter me en ik wil de persoon voor me wel inhalen. En voor een track day... ja, en dat is gewoon voor track day is het gewoon niet leuk.
Dat
is gewoon niet handig, maar dat is niet handig voor een track day. Track day moet je
als
jezelf...
Als je een gaat rijden natuurlijk, maar...
Ja, dat is wel zo, maar dan kan je beter, vind ik, een of andere, een beetje paperclip cup rijden. En dat lijkt me allemaal wat. Ja.
Ja, ik heb vorig jaar natuurlijk die 6 uren van Spa-Francorchamps meegereisd. Ja, dat is dan ook zeg maar amateurracen, waarbij ik wel merk dat het amateurracen, dat is helemaal niet meer zo amateuristisch dat er gereisd wordt. En in de R7 Cup is dat eigenlijk hetzelfde verhaal, waar ik ook vrees dat als je niet jaarlijks, laat ons zeggen, een 15 à 20 dagen gaat rijden en dan ook nog liefst een beetje pitbiken en een beetje sporten tussendoor, dan kom je er gewoon niet aan de bak.
Nee.
En dan
maar dat vind je niet erg.
In zo'n R7 Cup heb je dan voornamelijk het nadeel dat daar rijden van die kleine rotjochies, snotapen rond die 50 kilo wegen en die dus helemaal geen pk's nodig hebben om toch sneller te zijn.
Daar hoef ik me niet achter te verschuilen.
Niet na te denken, bocht insteken met snelheden waar een ander normaal mens even bij denkt van oké, zouden we dit wel doen?
Nee, maar het is meer gewoon dat ik vind dat toch leuk en als ik dan geen laatste word, dan heb ik in ieder geval één iemand achter me gelaten, vind ik het ook wel leuk, weet je wel.
Ja.
Maar inderdaad, waar wel een punt is, je verkloot het altijd weer. Je gaat toch weer bandenwarmers kopen. Je gaat toch kijken, kunnen we niet een beetje dit? Kunnen we niet een beetje meer dit? Kunnen we een beetje een zus? En dat is gewoon waardoor dat soort dingen uit de hand lopen. En het grote nadeel waarom ik ook nog twijfel over die R7 is, op een R7 kom je op een track day gewoon niet. Stel dat je er zou zeggen, ik doe er ook eens een paar circuitdagen bij. Ja, dan rij je eigenlijk een beetje niet zo fijn. Want dat ding loopt, er zit geen gang in op het rechtstuk. Dus dat zijn alle smoesen waar ik me achter verschuil. Laat ik verder gaan met de post. Ja, precies.
Ja, doe dat.
Motorpak. Allemaal motorpak, giveaway, podcast, blablabla. En dan hebben we nog een vraag van Timon Jansen. Lieve Joost. Gelukkig de enige officiële aanhef. Ik ben benieuwd of jullie wel eens over de Ducati Desmos Sedici RR hebben gereden. En wat jullie ervaringen daarvan zijn. Hmm.
Nou, heb jij met een Desmos Sedici gereden?
Ja, maar niet met de RR, want dat is dan de versie dat die te koop is. Ik heb gewoon de MotoGP-fiets gereden.
Jij hebt een MotoGP-fiets gereden,
Sorry.
Wat kan je daarover kwijt?
Nou, daar kan ik over kwijt dat 5 ronden waren op het circuit van Valencia, waar ik toen nog nooit ook maar 1 meter gereden had.
Ja.
Dat ik moeite had om de 6 te bereiken. Valencia is ook echt een baantje van niks natuurlijk. Dus ik heb allerlei smoesen waarom het niet zo hard ging. Waarom ik enorm de indruk was van het hele gebeuren.
Ja.
Van de enorme power van dat ding. Maar ik kan daar niks zinnigs over zeggen, vond ik na 5 ronden. Echt gewoon, Niets.
Dat.
Niets.
Heb jij ooit met die RR gereden?
Ik heb met de RR gereden. Ja, en? Jean-Claude Luik, zo'n motor Puro. Die had toen één helemaal omgebouwd naar een soort Casey Stoner replica met de tank en de uitlaat. En ik heb er echt met trillende handjes
naar. Don't crash.
Ja. Ja, nee, dat dus inderdaad. Ik was getaxt op volgens mij 70.000 euro. En dan met Jarno van Os even fotografie wezen doen. Dan heb je daarna achter heb je zo'n vuilstort. Dus daar heb je wel een paar mooie slingertjes. Dat. Supergoed verhaal.
Jean-Claude, hoor je dit?
Nee, dat ging verder. Ging dat helemaal goed.
Bij de vuilstoort.
Maar ik heb daar dus inderdaad voorkantje half kwijt. En dan kom je daar... Ja, nee, gewoon echt. Gewoon uiteindelijk een gekartelde schaamrand op de voorband.
Nice.
Ja, super fijn is dat. Week daarvoor nog een Yamaha afgeschreven. Dus mijn mojo was sowieso al wel zoek.
Toen ben je bij Revit gaan werken.
Nee, dat is nog later. daar is daarna toch maar even teruggegaan. Want ik was zo shaky van dat ding is... heb je niks aan op straat, joh.
Nee.
Ja. Maar daar zijn we naar terug gaan, bleken die banden al 11 jaar oud te zijn. En dus alleen maar in een showroom te hebben gedaan.
Showmodel, ja.
Ja, dus dat ding stond gewoon echt op plastic bandjes.
De originele banden zaten er nog onder, ja.
Dat wel met die 17,5 inch wielen eronder. Want dat je van die achterlijke banden maar had ervoor. Ja. Dat ding.
Dat is inderdaad zoiets wat mensen altijd vergeten. Hè. Als je met dat soort motorfietsen gaat rijden, nu, dan test je veel meer de staat van het exemplaar dat je voor je hebt staan, dan wel dat je echt kan spreken over een perstest zoals wij nu een keer naar Spanje vliegen, waar 20 exact dezelfde motorfietsen, perfect nagelopen door mechaniekers op een rij staan. Dus dat is totaal ander verhaal. Ik heb ook heel kort eens met een Desmo van iemand gereden. Dat was een beetje hetzelfde. Het gaat meer om de ervaring van het ding eens te starten, weg te rijden met zo'n mega zware koppeling.
Gezien de tijd, jongens, moeten jullie met de brievenrubriek verder lastig blijven vallen. Lieve Joost en Arno en Iwan natuurlijk. Wat ben ik blij dat jullie doorgaan. Was wel even schrikken toen Groenburg naar Fiat ging. Dat was het inderdaad, ja. Naar aanleiding van jullie bespreking van de MT-09, hij wil weten wat het verschil is tussen een quickshifter en wat is een. Hij weet wat een quickshifter is, maar wat is een blipper en een autoblipper? Nou, dat vind ik wel een goede vraag, want wij gebruiken dat woord best vaak.
Ja.
Misschien kan jij het uitleggen.
Ja.
Als nieuwe. Als we het terugbrengen naar het werkwoord blippen, wil dat zeggen het gas even een dotje geven, toch?
Ja.
En die autoblipper doet precies dat. Die laat hem even pieken en toeren, zodat die versnelling erin valt.
Ja, maar dat gebeurt dus op het moment dat je tegen het pookje aantikt, zeg maar, van de versnellingspook.
Naar beneden.
Dan naar beneden, of bij een racebak omgekeerd, zeg maar. Dan geeft hij even een stootje gas. En door dat stootje gas kan je zonder de koppeling te gebruiken, kan je terugschakelen. Dan kan ook wel...
Ja, dan draai je kruikas aan je wiel even twee tellen hetzelfde toerental. En floep.
Ja, dus
het gaat eigenlijk over opschakelen en terugschakelen. Gewone quickshifter kan je alleen opschakelen. Autoblipper kan je ook automatisch terugschakelen.
En een quickshifter onderbreekt de ontsteking meestal even. Dat is de meest gebruikte methode. Dus er is even geen aandrijving meer. Dan valt die heel makkelijk in de volgende versnelling. En bij die blipper, of hetzelfde is een autoblipper, is hetzelfde. Die geeft dan heel even auto uit zichzelf een extra straaltje tussengas.
To blip the throttle.
En vroeger deed je dat zelf met je twee vingers aan de rem en dan met je pols gaf je gewoon alsnog even dat tussengas, zeg maar.
Op de BSA.
Precies, op de BSA. Nou, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar inderdaad. Dus dat.
Ik zie je wel het zo doen. Met zijn helmpje en zeker zijn vliegeniersbril.
Ja. Nou, voor de blipper deed ik dat. En betrouwde ze mezelf er nog wel eens op. Iemand die vindt het vertrouwen in een... en dan hebben we het over Bas de Haan. Vertrouwen in tractiecontrole heeft hij het over. Is er een training die je kan volgen die als enig doel heeft zoveel mogelijk de tractiecontrole aan het werk te zetten? Want ik snap al wat hij bedoelt. Baas van de vraag is een beetje van, joh, je zet hem nooit gewoon aan. Ja. Omdat je denkt, het wordt wel opgelost voor me. En ik denk dat dat uiteindelijk wel, dat je daardoor vaak niet eens in de buurt komt van de tractiecontrole.
Wauw, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Want het is natuurlijk altijd de bedoeling van die tractiecontrole niet aan te krijgen.
Als vangnet.
Ja, je wilt op de grens zitten van... maximale tractie zonder dat de tractiecontrole in werking schiet.
Ja.
En is er een training op iedere motorfiets rijden zonder tractiecontrole is op zich al een training, want dan ga je het snel genoeg weten.
Maar ik snap zijn insteek wel, want er werd op een gegeven moment ook over racen gezegd, in de MotoGP vooral, je zet dat ding gewoon aan in de bocht en hij moet zelf bepalen hoe hard je kan.
Ja.
En misschien, ik denk dat een beetje idee erbij is.
En dan zie je een Casey Stoner die een plus- en min-knopje aan het stuur heeft, die per bocht nog eens de tractiecontrole gaat afrekenen. Hoe train je dat? Hoe leg je
niet.
Dat
ik denk dat het, ja, ik denk dat het niet te trainen is. Wat je wel kan doen, is als je tractiecontrole instelbaar is, om hem op de allerhoogste stand te zetten. Dan grijpt hij heel vroeg in. En dan kan je jezelf dus... al heb je de motor rechtop. kan je hem al aanzetten en dan zou je merken. En bij sommige motoren merk je dan heel snel dat hij ingrijpt en bij andere minder snel.
Zeggen, ik realiseer me net dat ik onbewust wel dat soort toestanden al wel gedaan heb. Namelijk met de eerste test van de Yamaha R1 op Mette zijn we gaan rijden. Mette. Dat was, op Mette, niet de beste circuit voor een Duitse superbike.
Nee.
Gingen we rijden met de motor van een raceteam. Dat was niet de motor van Yamaha Benelux. En dan doe je exact dat. Je zet de tractiecontrole in de meest ingrijpende stand. Je gaat rijden, lager. Tot op het punt dat er effectieve rijders tegen de bak is gegaan.
Ja.
En dan weet je van, oké, één trapje hoger. Dat is... daar moet de tractiecontrole zitten in deze omstandigheden met die banden, et cetera. Er zijn zoveel factoren die daarin meespelen. Om puur en alleen die tractiecontrole te testen, dat kan je bijna onmogelijk
trainen. Maar bij dat Triumph-verhaal, met die 1200 waar we het eerder in deze podcast over hebben. Triumph zegt gewoon, nou, als je nou voor de bocht en je gaat de bocht in en we halen dan het vermogen weg, dan is het toch goed? Dan kan er toch niks gebeuren? Ja, ik zelf vind dat wil je juist weer niet. Je wil eigenlijk dat hij pas ingrijpt exact op het moment dat het misgaat. Ja, dat is wat je wil. Toch?
Dat is de theorie en dat is bij een ABS hetzelfde.
Ja, ja, precies. Je wil niet dat hij eerder ingrijpt, je wil niet dat hij later ingrijpt. Maar je kan dus de tractiecontrole, ook omdat het niet wettelijk geregeld is zoals ABS dat wel is, kan je daar zelf mee klooien. 8-standen ABS, dat mag niet. Mm-hmm. Dat mag niet meer. Maar 8-standen tractiecontrole mag nog wel.
Ja.
Leuke vraag.
Ja, interessant onderwerp.
Goeie gedaan, Bas. Even kijken, dan hebben we nog Erik Waanders. Waarom komt Yamaha niet met een Tracer 10?
Ha.
Ja.
Ja, goeie vraag.
Ja, hij zegt, joh, de Trace 7, 9, populaire fietsen, maar de BMW S1000 XR, Suzuki GSX, S1000 GX, nou, dat zijn best wel fietsen die daarbij
ik
in de
weet misschien wel een reden. Jullie hebben ook wel eens een MT10 gereden.
Ja.
Die tankbonnetjes, die stapels, die worden wel heel snel heel dik.
Ja, misschien kunnen ze gelijk een 30 liter tank erop zetten.
Ja, ik heb toen die MT10 Tourer ooit in een test gehad. Ik heb dat toen een anabole bike met een heuptasje genoemd. Die had ook twee van die schattige SW Motec tasjes erop. Maar nog steeds Tourer.
Ja.
Dat ding neemt 1 op 13 als je rustig aandoet.
Ik ben met dat ding in de Pyreneeën geweest. Met een stel vrienden. Ivan, moet je nou alweer tanken?
Ja, dat was.
En het is ook echt wel een heel woest ding.
Het is wel een
agressieve.
Het is een brieding.
Agressief. En daar kan je van houden. Uiteindelijk is het gewoon, kan je beter vragen, waarom maak ik niet van de R1 een Tracer? Want dat MT10 blok is eigenlijk een R1 blok. Dus.
Ja, ik denk allemaal praktische overwegingen. Je komt altijd op hetzelfde neer. Er is niet voldoende publiek voor die zoiets zou kopen volgens Yamaha. Dat zit puur economische redenen.
Ik denk ook dat die duizends waar die het over heeft, de BMW S1000 XR en de GSX S1000 GX, dat voor veel mensen, vooral onderin, zijn die dingen niet zo thuis. En een V-twin is dat wel, of een dat soort blokken zijn onderin, hebben meer power en een viercilinder wat minder.
Maar goed, heeft wel een punt dat een MT10 blok daar echt onderin ook wel gewoon prima is. Dus wat dat betreft, maar ja.
Kijk, de laatste vraag is hooggehalte zelfbevlekking.
Oh.
Hoi, lieve Joost. En Jasper en Iwan, daar staat hij hoor. Echt waar. Dat is van Paul.
Lieve Jasper.
Paul.
Arno.
Ja. Zou je voor mij aan Iwan willen vragen waarom met de stekker uit zijn commentaar bij Ziggo Sport trekt?
Oh, dat vind ik ook wel een goede vraag.
Oké, kak. Even kijken. Nou, dat is een serie dingen, zeg maar. Ja, dan moet ik er ook antwoord op geven, ook natuurlijk. Eén ding daarvan is dat ik elk weekend druk ben. En dat privé steeds slechter uitkomt, zeg maar. 20 weekenden alleen in het seizoen en dan ook nog wat er allemaal bij komt. En dat daarbij komt dat ik het nu weer 3 jaar gedaan had en het heel erg naar mijn zin gehad heb. Maar wel merk dat je sommige dingen alles gezien hebt en dat de echt spectaculaire ding waarvoor je het doet, dat eraf is.
Ja.
En het beroerde vind ik altijd dat er zijn mensen die op andere dingen drijven qua commentaar, maar bij mij is het altijd enthousiasme. En als ik dat niet meer echt heb en het moet dan een beetje gaan maken, dan denk ik, ja, misschien kan ik het dan beter. De uitdaging was er een beetje af daardoor. En ik merkte dat ik mezelf best wel eens herhaalde. En dat ik dacht, nou, dat kan nooit de bedoeling geweest zijn.
Maar het is dus wel puur toeval dat er een klein beetje een leegloop is met Ziggo dat jij gaat ook.
nee.
Je gaat dan weer naar Saudi-Arabië.
Komt allemaal door mij. Nee. Daarna zijn toevallig Doornbos en Campus zijn. Maar joh, uiteindelijk is het ook maar gewoon een stemmetje. En er komt straks een ander stemmetje en dat gaat ook hartstikke leuk worden. Ik heb het super leuk gehad. Afgelopen jaar ben ik naar 12 races gegaan. Dat is super tof. Maar 12 races is 24 reisdagen. Dan ben je al een maand. zit je alleen maar in vliegtuigen. Nou, we doen ook dat testwerk er nog een beetje bij voor testmotor. En ja, op een gegeven moment denk je van ja. Weet je wel, dat en dan ben ik altijd zo dat ik dan liever eerder stop. En ik heb ook nog best wel eens dat ik 's nachts zwetend wakker word. Dat ik denk, oh kak, Ivan, wat een sukkel ben je toch, man. Dit is toch de mooiste baan ter wereld. En misschien is het ook wel zo. Maar ja, ik dacht dat dit de beste...
Wie gaat je opvolgen?
Dat weet ik niet.
Wie hoop je dat je gaat opvolgen?
Ik heb echt geen idee. Want er zijn in Nederland niet superveel commentatoren. En vooral dan heb je ook nog iemand nodig die al die weekenden dus kan.
Ja, ja.
En dat is nog niet zo makkelijk. Want het is 3 dagen per weekend gewoon, zeg maar.
Ja.
En, dus ik heb echt geen idee.
Kijk, zolang je niet Samantha wordt, is het voor mij allemaal goed.
Oh god.
Cementen heeft nooit commentaar gegeven natuurlijk. En dat
nee,
is ook
dat
wat...
stond in de pitlijn is een beetje gemeen van om te zeggen, maar toch, ik was geen grote fan.
Nou, ik heb een aantal jaren met Cementen gewerkt en in het begin vond ik het ook niks. Maar helaas is de wet van televisie dat er een bekend gezicht in de pitlijn moet komen. En in het begin is dat vaak heel moeilijk, want die mensen weten er gewoon niks van. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar ik vind dat in bijna alle gevallen, of in alle gevallen wel waar ik mee gewerkt heb, dat hartstikke goed opgepikt is.
Mm-hmm.
En dat geldt ook voor Rob van Gameren. En dat geldt ook voor Samantha van Wijk. Vind ik dat het in het begin... mensen weten daar gewoon niet zoveel van. Mm. En dan na 3 jaar in zo'n pitlijn lopen, denk ik, nu kan je daar best wel wat goeds mee.
Jongens, voor de afronden hebben we nog 1 onderwerp dat we niet mogen overslaan. Het was ergens tussen raar nieuws en de motormarketing mis erin, maar jij kwam er wel af, de FIM liever International Games.
Ja. Ja,
maar ik wil het fijner nog even
snel. Nou, dat is heel erg goed verzonnen. Kijk, een motorsport zou natuurlijk het liefst meedoen aan de Olympische Spelen.
Juist.
Dat gaat niet gebeuren. Daar kunnen we maar kort over lullen. Dat gaat niet gebeuren. Nou, nu is de grote baas van de FIM, is Jorge Viegas. Wordt ook wel Las Viegas genoemd. Dat is die man die hele ongemakkelijke knuffels.
Je moet George noemen, toch? Geloof ik, met die J.
George?
Dat is volgens mij altijd een ding.
George.
Ja. Toch niet Jorge, maar...
Hij komt uit Portugal, dus dat maakt het nog
meer.
Ja, oké.
Sjors dan gewoon.
Sjors Vegas.
Het is die man van die ongemakkelijke knuffels altijd. Die
altijd vooraan staan.
Ja, ja. En die wil al 20 jaar wil die dan iets soortgelijks. En dat heeft hij nu voor elkaar gekregen. De FIM Intercontinental Games. Nou, dat is laatst afgewerkt op het circuit van Jerez. Daar heeft helemaal niemand zich voor geïnteresseerd.
Mm-hmm.
Het is wel deels uitgezonden op Eurosport volgens mij. Alleen online. En daar werden dan een R3 Cup en een R7 Cup verreden. En in de toekomst willen ze dat er ook motocross bij komt en enduro en bla 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 bla. Allemaal mensen, ja, de onbekende coureurs allemaal. Want de bekende coureurs die gingen er allemaal niet aan meedoen. Maar allemaal, er stonden voor iedereen een R7 klaar, voor iedereen een R3 klaar. Ze moesten allemaal een autopak aan van merk, weet ik veel.
Ja,
merk
pak X. Een helm, Speedy en HJC. Speedy,
en een helm van wat voor veel coureurs al betekent dat ze niet mee gaan doen. Want die zeggen
de Yamaha is alleen al.
Nee, ja. ik word gesponsord. Het hele jaar gesponsord door Arai en dan moet ik nou een of andere merk op. Dat ga ik niet doen. Dus uiteindelijk was meneer Viegas er heel blij mee. En de FIM, nou, die waren in extase. Zo geweldig waren ze. Zo geweldig blij waren ze. Maar iedereen die ernaar vraagt zegt, joh,
in de rest van de wereld.
Maar heeft dus, die club, de FIM, kan dan wat merken, de arm op de rug draaien, dunnen, betaalde alle banden, de pakken kwamen van bla 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 bla, weet je, dat zijn allemaal lui waar ze al zaken mee doen voor andere kampioenschappen. Ja, die moesten allemaal...
Ik onthoud van deze podcast dat ze de bijprogramma races misschien toch maar even moeten afschaffen en gewoon focussen dat de main program dat goed draait.
Ja, precies.
Goed mannen, ik zou jullie nog willen vragen, de luisteraars, van te stemmen voor de motorfiets van het jaar, waar deze aflevering mee startte. Stuur even een top 3 door naar motorpodcast.nieuwsmotor.nl en ook dat adres kan je gebruiken als je nog wilt deelnemen aan onze prijsvraag rond het Halfwarsons pak. Dat wordt verloot op de Motorbeurs Utrecht.
Mooi pak trouwens, ik heb hem laatst gezien.
Ja,
echt mooi pak.
Top outfit. Ja. Dus wil je daar kans op maken, stuur dan even wat door en dan ontmoeten we jullie graag op de Motorbeurs Utrecht.
Leuk dat je luisterde naar de Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!